Ik moet even kijken. Heel lang geleden ben ik ooit in Ermelo geweest. Fijn dat u er bent. Ik heb één probleem. Prediker 12 is ook op mij van toepassing. En in Prediker 12 staat dat die die uit de vensters zien hun glans verliezen. Soms ook de deuren naar de straat en ook de maalsters en de hele aftakeling wordt daar beschreven. Maar één element daarvan is dat ik een bril nodig heb. En die bril ligt in Overberg. En ik weet niet waar Overberg precies is. Heel ver weg. Het enige wat ik had is een zonnebril op sterkte. Die lag in de auto. Maar ik heb hem al uitgeprobeerd hier. Maar dat gaat ook niet zo goed. En ik wil toch wel een paar teksten voorlezen. Dus als ik me vergis, is dat niet met opzet, dan hoop ik dat u mij corrigeert door zelf in uw eigen Bijbel te lezen en daar de woorden te vinden die belangrijk zijn. Maar verder gaat het redelijk goed met ons, dus we mogen ons verheugen in de Heer Jezus en blij zijn in wat er voor hem gedaan kan worden. Nu had ik me wel voorbereid op deze avond. Ik had zelf ooit het thema bedacht en dat thema opgestuurd aan broeder Evert, ooit per mail. Het was in juni of in juli, heel lang geleden. En het thema is, zie, de bruidegom komt. Daar wil ik graag in 4 avonden met u over nadenken, omdat ik het ook zelf mooi vind om eraan herinnerd te worden dat de Heer Jezus terugkomt. We hadden deze week een Bijbelstudie in een andere oord in Nederland. En daar ging het over Johannes 3. En in Johannes 3 staat natuurlijk een hele mooie tekst. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Maar er staat ook een hele mooie tekst van Johannes de Doper zijn mond gekomen, die de bruid heeft, dat is de bruidegom. Dus als je de bruidegom wilt zien en herkennen, dan moet je toch letten, volgens Johannes de Doper, op de bruid. En dat is een wat andere benadering, dat voelt u wel. Dat is een ander stukje insteek. Maar die insteek is toch wel heel bijzonder. En daar wil ik het toch ook vanavond deels over hebben. Vanavond staat op het lijstje, dat lijstje is in uw bezit gekomen, of op de een of andere manier. Ja, per mail, gisteravond of zo. Al veel eerder. Goed, mijn zonnebril op. Dan zie ik u wat bruiner dan u was. Maar het is nog niet alles voor mij hoor. Het is nog heel slecht te lezen hier. Maar ik wil dus vanavond graag met u lezen uit Genesis hoofdstuk 2. En straks nog iets uit Genesis hoofdstuk 24. Dus Genesis 2 eerst. En dan later als het gaat om Rebecca uit Genesis 24. Genesis 2, vers 21. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats weer af met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij gekomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten of aan zijn vrouw verbinden. En zij zullen tot één vlees zijn. En ze waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet. Eerst tot zover. Misschien is dit het allerbekendste voor ieder mens, want er zijn natuurlijk ongelooflijk veel stellen, koppels, mannen en vrouwen, aan elkaar verbonden. Maar dan is dit zo'n diepe laag, zo'n diepe betekenis is, dat het kennelijk de moeite van de duivel is, de moeite waard is, om dit compleet te verstoren. En daar zitten we middenin. In een toespraak over hij moet minder, ik moet minder worden en hij moet wassen, dus Johannes 3, diezelfde Johannes de Doper, die in datzelfde stukje waar ik net al iets uit citeerde, dit heeft gezegd, heeft misschien buitengewoon profetische woorden uitgesproken door te zeggen, je moet het niet hebben over wat van ons is. Je moet het hebben over wie hij is. Hij moet meer worden. En vandaag gaat het over transgenders, over LHBTI. Ik heb dat rijntje al uit mijn hoofd geleerd, dus ik schiet al op. Sorry hoor, ik wil er geen grapje van maken, maar ik wil zo graag jezelf eigenlijk meenemen en je wijzen op het enorme accentverschil wat langzaam maar zeker is geaccepteerd. En als het daar niet over gaat, dan gaat het wel over vertalingen, over uitleg van, maar het gaat altijd over mensen. Terwijl het niet gaat over de Heer Jezus. Als het bij Johannes de Doper ging over hem die meer moest worden, groter moest worden, en hij zelf, Johannes de Doper, minder moest worden, dan bedoelde hij te zeggen het accent bij prediking, het accent in beleving moet op Christus gelegd worden. En dat is hoog nodig vandaag. Ik ga niet de oude man spelen, daar hoef ik niet zoveel moeite voor te doen, maar ik wil het niet. Ik wil zo graag helder blijven en gelukkig geeft de Heer dat ook. Maar ook scherp blijven op de tekenen van de tijd. We zitten vandaag midden in de problematiek van de Heer Jezus kan wel een stapje terug en de mens krijgt een wat grotere plaats. Dus precies het omgekeerde van wat Johannes de Doper daar zei. Altijd. Ook als het om gezondheid gaat, ook als het om allerlei dingen gaat, gaat heel ver. En nu heeft de Heere God ooit, ver voor Genesis 1, ver voor de schepping begon, een plan opgevat om de Heer Jezus te laten vergezellen op den duur, ten slotte van een vrouw. Uit de Bijbel blijkt, uit Efeziërs hoofdstuk 1 met name, dat voor de grondlegging van de wereld was, er al een plan lag om de Heer Jezus te laten vergezellen van een vrouw. En dat gaat ook uitvoering krijgen. Als de Heer Jezus vlak voor het duizendjarige rijk uit de hemel komt in grote luister en heerlijkheid, want u en ik, als we geloven in hem, wij vergezellen hem, wij brengen hem, wij transporteren hem vanuit de hemel naar de Olijfberg in de vorm van een nieuw Jeruzalem, een blok heerlijkheid, één en al schittering, één en al glorie, een blok diamant op een enorme manier schitterend. We brengen hem terug. Maar wat is het dan het kenmerk volgens Jeremia 31, dat is mijn lievelingstekst geworden, een beetje. Ze zullen daar met elkaar zeggen, kijk, hij wordt vergezeld van een vrouw. Zie je? Een vrouw vergezelt hem, beschermt hem, andere vertaling, is hem aan het completeren. En dat is ook precies de taal die in Efeze 1 gebezigd wordt. De Heer Jezus wordt vergezeld, wordt gecompleteerd door een vrouw. Dat beginsel lag er al voor Adam er echt was. Voor de grondlegging van de wereld. En nu zeg ik nog een keer, je kunt zich voorstellen dat de duivel dit, als het even kan, wil voorkomen. Hij wil zijn uiterste best doen om dit niet te laten plaatsvinden. En dus moet dat stuk, dus moet dat weg. Op alle mogelijke manier wordt daar een aanval op gedaan. En in die tijd leven wij ook. Maar dat is niet alleen van nu, dat is ook al van veel eerder. En nu is Adam gekomen. God heeft een aanvang gemaakt met het scheppen van de mens. Heeft dat op een bepaalde manier gedaan. Maar de Heer Jezus wordt in het Nieuwe Testament de tweede mens genoemd. Dus Adam de eerste mens. En hij, de Heer Jezus, de tweede mens. Maar die wordt bovendien de laatste Adam genoemd. Dus de link tussen Adam en de Heer Jezus is dus heel helder. Die is er gewoon. Die ligt gewoon in de schrift. En wij moeten daar ook bijzonder op gaan letten. Er komt nog een element bij. Dat krijgen we nog in de derde avond, als ik het goed onthouden heb, van ons schema van deze vier avonden. Dat in Efeziërs hoofdstuk 5... zo nadrukkelijk gezegd wat over man en vrouw en hoe dat dan gaat. Maar deze verborgenheid, dit geheimenis is groot. Maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Want daar wordt de tekst die we hier ten slotte vonden. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en een vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dat wordt daar in Efeziërs hoofdstuk 5 herhaald. Dat komt hier vandaan. Dus we hebben te maken met een heilsplan van voor de tijd, die nu in de tijd de eerste uitvoering kreeg. En de eerste uitvoering daarvan is wat we net met elkaar lazen. God heeft geschapen. Nou, dan krijg je de discussie, hoeveel dagen, wanneer, tijdperken. De duivel heeft de evolutietheorie bedacht en heeft meneer Darwin daarvoor geïnstrueerd en die heeft dat verkondigd en dat is erin gegaan als Groninger koek in een Groninger man, zo ongeveer. Met andere woorden, dit was heel smakelijk en dat ging heel goed naar binnen. Dus los van het taalgebruik, maar dat hele kritieke gedoe om de schepping heen heeft ook met ditzelfde te maken. Hij moet wassen, ik moet minder worden. En het is bijzonder, dat is echt niet de eerste keer, dat veronderstel ik ook niet hoor, dat u dit voor het eerst hoort. Maar het is echt heel bijzonder dat hier zulke prachtige, prachtige dingen staan in Genesis 2 over wie Adam is en wat hij mocht doen en wat hij mocht zeggen. Over die dagen, dat is een studie op zich. Maar dan aan het eind, als Adam al die dieren een naam gegeven heeft en zag dat al die dieren eigenlijk stellen waren, koppels waren, mannetje, mannelijk, vrouwelijk. En dat hij bij zichzelf dacht, en ik dan? En ik ben dus alleen. En dus gebeurt dit. En toen is er een diepe slaap op Adam gevallen en dat weet u. Voor mij, toen ik dat voor het eerst hoorde, ik weet het nog, echt als de dag van gisteren. Toen denk ik, dit hadden ze me toch moeten vertellen ooit vroeger. Want het is nooit gebeurd. Dat die diepe slaap van Adam eigenlijk betekent. En toen de Heer Jezus aan het kruis hing en daar stierf. die diepe slaap. En wie nam de Heer Jezus? Ja, we zeggen natuurlijk Pilatus. Nou, ho, ho. Als dat niet door God zelf geaccepteerd, geïnitieerd zou zijn, dan was dat nooit gebeurd. Dan had Pilatus geen schijn van kans gehad. En hadden de Joodse leiders ook nooit iets kunnen uitrichten tegen de Heer Jezus. Nooit. Bestond niet. Want de Vader heeft zijn Zoon gegeven. Zo lief heeft God de Vader jou, de wereld, dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar het eeuwige leven zou hebben. Het is zo precies, zo precies. Dat de Heer Jezus het Lam van God was voorgekend. Voor de grondlegging van de wereld. Dus echt voor Adam en Eva de fout ingingen. Toen al. En dat hele specifieke wordt hierin teruggevonden. En toen heeft God hem geopereerd. Sorry voor mijn taal. Er was gelukkig geen wachtlijst toen. Nou ja, vul maar in. Maar het is zo bijzonder dat toen een rib genomen is uit Adams lichaam. En het woord rib in het Hebreeuws is precies hetzelfde woord als het woord zijde. Wist u ook al. Dus het is ook niet verbazingwekkend dat een soldaat per ongeluk, helemaal niet per ongeluk, gepland, geïnitieerd door de Heere God zelf, door Yahweh zelf, gestoken heeft in zijn zijde. Daar kwam bloed en water uit en daar is een vrouw uit gebouwd. En die vrouw die heet nu Manin. U leest misschien de herziende Statenvertaling, daar vindt u een voetnoot, dat het woord Ish, of wat het vrouw betreft, Isha, komt van het woordje Ish en dat is man. Dus man wordt Isha, man wordt Manin. Dat vindt u ook niet zo vreemd, want die meervoudsvorm kent u ook van boer en een. Niet alleen meervoudsvorm, maar ook gewoon de vrouwelijke vorm ervan. Maar het gaat om het ambt, het gaat om het werk. Ook van een herbergier, een waard en een waardin. Een vorst en een vorstin, een koning en een koningin. Ik bedoel, dat is niet zo ver van ons taalgebruik weg. Dit is heel dichtbij eigenlijk. Maar het gaat in dit geval, in alle gevallen als het om dat IN gaat, om de taken die gedaan moesten worden. Dus het gaat niet om vrouw als figuur, maar als gekoppeld aan met de bedoeling om, weet je wel, om daarmee iets te doen, om daardoor iets te tonen. Maar dat is wat hier gebeurt. Maar vindt u het niet bijzonder dat daar in het Oude Testament, in Genesis, al zoiets moois is geëtaleerd, dat ten diepste daar een bijzondere uitstraling komt van de Heer Jezus en van wat Hij heeft gedaan. U en ik hoop dat ik tegen u kan zeggen, broeder, zuster, het gaat me niet om de club, om de kleur, het gaat me niet om een bepaalde naam of een getal, maar het gaat me wel om leven uit God, ja of nee. Dus dat moet helder zijn. En leven uit God krijgt u alleen door het geloof in de Heer Jezus. Een andere weg is er niet, opdat een ieder die in hem gelooft, dat is het, opdat jij die in hem bent gaan geloven, eeuwig leven krijgt door het geloof in de Heer Jezus. God de Heilige Geest gaat in je wonen, maakt van je lichaam zijn tempel. Je bent een heel bijzonder iemand, echt heel bijzonder. En je hoort vanaf dat moment volgens Efeze 1 en andere teksten bij die man. Die man in Genesis 2, Adam, wordt wel eens de Joodse man genoemd, wordt wel eens de man in linnen genoemd, wordt ook wel eens anders aangesproken, maar je moet hem hebben. En als je hem niet hebt, heb je niks. En je moet ook geen surrogaat vragen, geen alternatief. En je moet ook niet een knechtje van de man Gods hebben, dat ben ik vanavond, maar die moet mij niet hebben, je moet hem zelf hebben. Een stuk familie van ons waren erg verdrietig, omdat twee belangrijke figuren die de predikingen deden van genezingen en zo, dus hier in Nederland één en in Nigeria ook één, beide overleden. In korte tijd bij elkaar, één was nog 58, de ander was weliswaar 80. Ruim. Maar goed, zij waren, mijn familie, dus onze familie, waren hun houvast kwijt. Ik kan me daar iets bij voorstellen. En ik was niet verbaasd toen ik hoorde dat ze, toen we daar waren, op weg waren naar, weet ik veel, heel ver weg. Want daar was de opvolger van die, daar was de nieuwe man opgestaan. Dus we moesten met z'n allen dus daar naartoe. Dat zijn ze geweest. Ik ga dat niet vertellen om rarigheid, narigheid of verkeerd gedrag te etaleren. Maar om een heel belangrijk principe. Als de Heer in Exodus 20 de 10 woorden laat horen, de 10 geboden. En dan die hele opsomming daar plaatsvindt en het volk op afstand staat en bang is. Ik kan me dat voorstellen. Als het geluid van de bazuin sterker wordt en als daar de stem van de Heere klinkt en dan Mozes, praat u alsjeblieft met de Heere en laat ons er dan buiten, zo ongeveer is het daar gegaan. En dan zegt de Heere, ik heb één plekje waar ik kan staan en zegenen, dat blijkt uit Exodus 20, en dan zegt de Heere, ik heb een altaar. Dus in de samenhang van angst en afstand is er een altaar. Daar kan ik staan en zegenen. Maar als je dat altaar bouwt en je bouwt het van stenen, ga dat dan niet bewerken met jouw gereedschap, met een houweel, dit wordt zelf letterlijk genoemd. Doe dat nou niet. En als je het altaar van aarde bouwt, en gebruik dan geen trapje om erbij te kunnen. Geen trapje. Weet je wat er gebeurt? Als u denkt dat u door meneer in Rome zetelend in de hemel moet komen, dan heb u een trap, een flinke, je hebt nog een dure trap over, je moet er eerst naartoe. Sorry, dat is weer een beetje naar gezegd, maar je moet niet hem hebben. Ik weet nog dat die mevrouw uit Sunem, dat was Elisa altijd de gast, en die mevrouw had geen kind en er kwam een jongetje toch, en dat jongetje overleed later door een zonnesteek waarschijnlijk. En dan gaat die mevrouw uit Sunem, die denkt, ik ga naar de man Gods, ik wil hem hebben. En die man Gods, dat was Elisa, en die zegt tegen Gehazi, denk ik, hier is mijn staf, doe wat, ren naar die mensen toe, leg die staf maar op het gelaat van die jongen, maar doe er iets mee. En die mevrouw die denkt, ja, ze kunnen wel 20 Gehazi's wegsturen, maar daar ben ik niet gelukkig mee. En ze zegt, als u niet zelf meegaat, dan ga ik hier niet weg. Of anders gezegd, ik wil de knecht van de man Gods niet, ik wil de man Gods zelf. Dat bedoel ik. Het is een heel lang verhaal om duidelijk te maken, je moet bij hem zelf zijn en niet bij een ander. Niet bij een soort knechtje van hem, wie ook, wat ook. Natuurlijk gebruikt de Heere mensen en natuurlijk worden die ook ingezet. En dat is zo, daar mag je dankbaar voor zijn, mag je voor bidden. Maar zij zijn het niet. Het is de man God zelf. En dit prachtige wordt eigenlijk geïllustreerd in Genesis 2, direct aan het begin van onze Bijbel. Je moet hem hebben. En God heeft dat zo van hemzelf uit voorgesteld, uitgedacht en ook uitgevoerd. Dan moet je eigenlijk een grote streep bijzetten, niet er doorheen, maar eronder, de onderstreping van, nou, dit willen we vasthouden, dit laten we ons niet uit de handen glijden, dit willen we vasthouden. Dit is zo stabiel. En ineens zie je hier het begin van bruid en bruidegom. En de begeerte van die vrouw zal naar die man uitgaan. Nou, en weet, denk ik, ja, seksualiteit, gaat die, u hebt er hele kasten vol van, misschien boeken over gelezen, misschien wel een boek over geschreven, wie zal het zeggen. Maar dat is het niet. Mijn begeerte mag uitgaan naar hem. U bent mijn hartsverlangen, Heer Jezus. Het gaat om u. En als het gaat om de bruidegom, ga uit hem tegemoet, dan begint het hier al. Mijn begeerte gaat naar hem uit. En als je dan bijna elke week een vraag krijgt van vertel ons meer over de Heer Jezus, of een opmerking hoort van we horen nooit meer iets over de Heer Jezus. Als mensen helemaal verbaasd zijn over wat er in de Bijbel staat over de Heer Jezus in het Oude Testament. En je probeert dan te zeggen dat de Heer Jezus in zijn tijd helemaal geen Nieuw Testament had. En dat dat nog geschreven moest worden. Dus ze hebben altijd gesproken vanuit het Oude Testament. Er was helemaal geen Nieuw Testament. Dan kun je dus alleen maar zeggen, Heer, toon ons uzelf op elke bladzijde van de Bijbel. Dus het eerste is, u bent er, maar u bent in hem al gezien voor u iets zag. Nou, een moeilijke zin. Voor de grondlegging van de wereld zat die bruid al in hem. Ik wil het niet al te moeilijk maken door er nog een elementje bij te gooien. Als het om Israël gaat, ik hou van Israël. Ik bid voor Israël en ik zie uit naar wat de Heer met Israël gaat doen. Ik weet een hoop dingen uit de profetieën. Maar één ding is helder. De Heer zegt in Ezechiël 16 hoe hij Jeruzalem zag. Nou, het was een dorpje van niks. Ermelo was een grote stad vergeleken bij Jeruzalem van toen. Enkele huisjes, armoedige troef. Niemand zag met ontferming, zegt Ezechiël 16, naar die paar huizen. Die paar mensen die daar wonen, stelt niks voor. Nou, zo was het ook. Maar ik kwam voorbij, de heren, en ik zag daar wat in. Ik citeer nou Ezechiël 16, huiswerk voor 12 uur van vannacht. En ik citeer, en hij zei, en ik zag je daar trappelend in het bloed van uw geboorte, en ik zei, leef! Nou, en ze ging leven, en niemand had ooit enige zorg aan haar besteed, ze is nooit gewassen, nooit ingebreven met zout, ik moet ze allemaal taal uit Ezechiël 16. Niemand heeft iets gedaan, en nu kwam u tot volle schoonheid, door wat ik met jullie gedaan heb. Nou, dat gebeurt een hele tijd niks. Jeruzalem was helemaal geen belangrijke plek. En voor de tweede keer komt de Heer er ook voorbij. En daar kwam u tot volle schoonheid. Dat is de tijd van Salomo ongeveer. En van David. Toen gebeurde er iets met die stad. En toen kwamen ze van heinde en ver kijken. En dat zegt Ezechiël 16 ook. Mensen kwamen heel ver vandaan kijken naar Jeruzalem. Maar ja, maar toen werd u zo trots op uzelf dat u andere goden ging kiezen en dat u zich liet beminnen door andere elementen. Weet u waarom er een nieuw Jeruzalem komt? Omdat er een oud Jeruzalem was. Dat is natuurlijk hartstikke stom. Maar ik bedoel, dat oude Jeruzalem heeft God verlaten en heeft zijn eigen koers gevaren en is dus de andere kant op gaan kijken. Ziet u de Heer Jezus in Lucas 19, toen hij van de Olijfberg naar beneden ging op dat ezeltje. Hij stopte ergens onderweg, op de helling van de Olijfberg. En toen weende hij, waarover? Over Jeruzalem. Wat hebben jullie hier nog gedaan? Hoe vaak heb ik naar jullie omgezien? Wat hebben we niet geprobeerd om jullie bij de les te krijgen? Het is niet gelukt. Het is fout gegaan. Dat is wat men vandaag de bruid noemt. Israël dan de eerste bruid. Is dat zo? Nee, die zijn weggegaan. Ik moest u wegdoen. Ik kon niet met u verder. En ik heb nu een nieuw Jeruzalem. Weet u dat het nieuwe Jeruzalem vergeleken wordt? Wat als naam gebruikt wordt om de bruid van het lam te tonen. De bruid van het lam te tonen. Je ziet het weer terug. Ik wil zo graag helder maken, lieve broeders, zusters. Dat de gemeente op een hele andere manier gezien werd dan Israël. Ik hoop dat het een beetje landt. Dat is een van, misschien wel een nieuw element voor u. De gemeente is gezien voor de grondlegging van de wereld. In de Heer Jezus. En toen heeft God het moment gekozen om wat erin was, er ook uit te halen. En vanaf dat moment gaat bij die vrouw haar begeerte uit naar de man. En nu is mijn vraag aan jou en aan mezelf, hoe gaat het vandaag? Wat vindt u van de bruidegom? Hij komt, de bruidegom komt, ga uit hem tegemoet. Matteüs 25, daar komt die tekst natuurlijk vandaan. Te middernacht zelfs. Maar hier vindt u het begin. En dat begin is bijna norm. Daar moet je dus daarom een streep onder zetten. En dichterbij gaan halen. Dichterbij, nog dichterbij. Probeer het eens. Verlangen gaat uit, onze begeerte gaat uit naar hem. We willen u zo graag zien, Heer Jezus. We willen u zo graag huldigen, Heer Jezus. We willen u zo graag aanraken, Heer Jezus. We willen voor u buigen, Heer Jezus. We willen u toezingen, het nieuwe lied. In het midden van de troon en in het midden van de oudsten, in het midden van alles in de hemel. Daar staat u ineens te schitteren. En we buigen voor u, we prijzen u. Heer Jezus, we maken u groot, we willen u aanbidden. We willen u groot maken, u en de Vader. Onze gedachten, onze verlangens gaan uit naar hem. Want hij is de bruidegom. En die de bruid heeft, ja, dat is de bruidegom. Dat wist Johannes de Doper al te vertellen. En dat geldt dus nog. Mijn tweede stukje komt uit Genesis 24. Maar dat is ook bekend. En daarom zal ik het niet helemaal voorlezen. Het gaat ook een beetje moeilijk met mijn donkere bril. Maar ik ben niet somber, maar ik heb wel een donkere bril. Genesis 24. Abraham nu was oud en op dagen gekomen en de Heere had Abraham in alles gezegend. En dan gaat de knecht die Abraham roept op pad. En die knecht moet een soort eed doen, dat vindt u in vers 2. Leg toch uw hand onder mijn heup, geen vrouw zoeken voor mijn zoon, maar wel uit de familie waar ik zelf uit vandaan kom, uit wegkom. Niet uit de dochters van Kanaan, dus waar ze op dat moment woonden, maar uit daar waar Abraham zelf gewoond heeft. Uit de dienaar zegt vers 7, ik kan niet zo goed zien. Die zegt tegen hem, maar misschien zal die vrouw mij niet willen volgen. Wat dan? Nou, even, u leest het voor uzelf. Helemaal door probeert u het dus. Zo pas gaat u al huiswerk voor 12 uur vannacht, dan is dit huiswerk voor daarna. Als u dan toch niet kunt slapen, dan heb u om 2 uur ook nog iets. Wat ik nu graag kwijt wil, is dat er nu een ander element komt. In Genesis 2 gaat het om wat God bedacht heeft, wat God in zijn hart had en wat hij ook uitvoerde. Daar is het eigenlijk, daar heeft Eva zelf niks gewild, zal ik maar zeggen. Die heeft niet gezegd, ik wil er zo graag uit of zo. Dat komt helemaal niet voor. Alle gedachten in Genesis 2, die gaan van hem uit via Adam. Maar hier gaat het om de verantwoordelijkheid van die vrouw. En het is heel bijzonder dat Abraham aan het eind van zijn leven een vrouw zoekt voor zijn zoon Isaac. Isaac, u kent het in Genesis 22, misschien hebt u dat enorm vaak gehoord, gelezen, en hou dat maar aan. Zijn eigen zoon geven als een offer. Die door Abraham geliefd werd, die zijn enige was, zijn erfgenaam was. Er was niemand anders. Allemaal helder, heldere taal. En daar heeft Abraham het heel erg zwaar mee gehad. Dat bleek. En juist die ene die zo kostbaar is, die de erfgenaam was van alle dingen, die wilde Abraham laten vergezellen van een vrouw. En ik denk dat ik mag zeggen dat het de harte wens van de Vader is dat de Heer Jezus zal worden vergezeld. Ik zei het zo pas al, maar ik denk ook dat ik dat mag zeggen. Dat om die reden God Ish en Isha gemaakt heeft. Mannelijk, vrouwelijk. Dat de achtergrond is. En nu gaat die knecht op pad. En ik hoop ook dat u dat hebt gehad. Ik heb mezelf herinnerd dat ik in Ermelo sprak over Genesis 24. Toen we daar in een kerk, ik weet niet meer welke kerk dat was, waar we toen die diensten hadden. Ergens. Ik wist het niet meer, maar u, dat bedoel ik, Leemkuul. Waar ik ook een keer hierover gesproken heb. Dus dat hoeft op zich helemaal niet iets nieuws te zijn. Maar wat ik nu zo graag wil onderstrepen is dat die knecht nog steeds van plan is om een vrouw te zoeken voor de erfgenaam van alle dingen. En hij heeft jullie ook bereikt. Ik ga ervan uit dat je de Heer Jezus kent als je heiligt, als je verlosser. Ik ga ervan uit dat je dus weet, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Maar ik ga er nog niet vanuit dat u ook verlangt naar hem. Want dat is echt een volgende fase. Ik zei zo pas van Eva, naar uw man zal uw begeerte uitgaan. En we hebben dat even meegenomen, zo zou het moeten. Maar hier vind je echt een hele concrete illustratie van iemand die gezocht wordt, gevonden wordt en die dan hoort, luistert en dan ook een beslissing neemt. Maar ik wil dat ook graag. En daar schort het aan. We kunnen allerlei theoretische dingen bij elkaar schrapen over de komst van de Heer Jezus. En zeggen, ja, zo gaat het in de toekomst. En daarbij gaan we gewoon door met postzegels verzamelen en met konijnenfokken. En ik noem maar een paar voorbeelden uit de pastorale praktijk. Sorry hoor dat ik het zo zeg, maar er is van alles gebeurd en er wordt zoveel gepraat. Maar waar blijft het verlangen van de gemeente, van die vrouw, van de bruid, naar de bruidegom? Hij, de Heer Jezus, verlangt naar ons, dat is helder. En de Heer wil zo graag dit proces van Genesis 24 ook vandaag weer in de gemeenten leggen. Zodat er weer een drive ontstaat naar hem toe. Er is even niet of nauwelijks gesproken over de komst van de Heer Jezus. En het is misschien in de tijd van Luther en van Calvin ook nog een beetje weggedrukt. Die hadden zoveel te repareren, laat ik dat zomaar eens zeggen, dat ze niet alle onderwerpen even duidelijk konden aansnijden. Dat kon niet. En er is enorm veel gerepareerd toen. Neem alleen maar de rechtvaardiging op grond van geloof. Sola scriptura, weet je wat, die sola's, die vijf sola's, sola fides. Alleen geloof. Niet de ladder. Alleen geloof in de Heer Jezus. Solus Christus. Alleen Christus. Dat was een wonder. Dat was een wonder toen. Enfin, die 95 stellingen, 31 oktober net geweest, zondag jongsleden. U hebt ze misschien allemaal weer gelezen. Als goede kerkgangers misschien. Maar heel veel. Maar wat ik nu kwijt wilde, voor Israël was helemaal geen plaats in dit hele proces van de reformatie. Nul. En over de komst van de Heer Jezus, daar is ook niet zoveel gezegd. Heel voorzichtig soms. Dat is wel terechtgekomen bij het Revij. Dus weer een stukje in de kerkgeschiedenis. Dit is van 500 zoveel jaar, 560 jaar terug. Van Luther Calvijn, 1517. Dus nog meer. En dan het Revij, dat is dus een 300 jaar later pas gebeurd. Dus echt veel later. Daar ligt het accent meer op de Heer Jezus en op Israël en op de komst van de Heer Jezus voor de gelovigen. En toen is dat een geweldige beweging geworden. Dat is over de hele wereld verspreid in korte tijd. En we leven nu in een tijd dat dat weer weg is. Ik ga natuurlijk generaliseren, dat weet ik. Maar de aandacht ligt daar niet meer. Er zijn zoveel beïnvloedingen vandaag de dag, dat ik mijn hart vasthoud van wat is er nog over van dat elan van toen, van de Heer Jezus, hij komt. Dat zijn het enkelen. Nou, laten wij dat dan zijn. Maar laten we alsjeblieft gemotiveerd zijn en duidelijk doordrongen zijn van de gedachte. Heer Jezus, we willen van u getuigen, maar we willen belijden dat u terugkomt. Dat u op ons wacht en dat u ons eigenlijk ten diepste in uw richting wilt duwen. En dat u uw knechten stuurt, de knechten van Abraham, dus wel die knechten. Zij zijn het middel niet, maar ze zijn wel de bruikbare instrumenten om ons die kant op te duwen. En misschien ben jij dat wel in jouw familie. Nou, het is razend moeilijk. Ik probeer in mijn eigen familie te vertellen van hoe dat zit met de opname van de gemeente. Nou, ik geef het je te doen. Maar dat weet u al lang. Dat is niet zo makkelijk. Ze lachen je uit. En we proberen met alle mogelijke middelen om dat toch weer van stand te krijgen. En er komen tegengeluiden, of het is een volstrekt onzinverhaal, of het is door een herderinnetje ooit doorverteld als een verhaaltje en dat is overgenomen. Dat is een hele bekende. Of het is gewoon uit de duim gezogen. En we hebben dus nu hele andere stromingen van Kingdom Now en ga maar door. En het accent ligt helemaal niet meer bij de komst van de Heer Jezus. Nu het eerste grote gebeuren van de gelovigen is de gemeente die opgenomen wordt. Eerste. En dat is nu precies de illustratie die u kreeg in het boek Genesis. Toen al. En de vorm van deze knecht die door Abraham op pad gestuurd wordt om voor zijn zoon een vrouw te zoeken. Nou, hij komt uit bij die bron. Kan ook niet anders. Als je dan toch ergens moet zoeken, dan moet je bij de bron zoeken. Dat is, ja, logisch zegt u. Dat was de ontmoetingsplaats. Daar kwamen herderinnetjes. En daar moesten schapen toch en ook geiten water zien te krijgen. Nu, waar dan? Waar zijn dan die plekken waar de knecht van de Heere zijn ei kwijt kan? Waar hij vertellen kan van de Heer Jezus? Dan misschien is dat wel vanavond hier. Misschien bent u een van die mensen die zegt, ja, maar ik wil het zo graag. Mijn kinderen hebben een boekje hertaald. Dat is nu verkrijgbaar bij alle christelijke boekhandels. Over de toekomstige over de komst van de Heer Jezus, even kort door de bocht. Ze hebben me gevraagd of ik daar een voorwoordje over wilde schrijven, dat heb ik gedaan. En dat kwam eigenlijk door een meneer uit Nijverdal die door de coronacrisis werkloos werd. Hij zat in de evenementenbranche. Nou, die lag helemaal stil. Dus hij verdiende geen stuiver meer. En die is gaan lezen. Kerkelijk opgevoed. En hij komt tot de conclusie dat de Heer Jezus misschien spoedig komt. En hij gaat lezen, hij gaat luisteren, hij gaat wat preken erbij halen. En zegt een enorme schreeuw, waarom hebben ze mij dit nooit gezegd? Nou, hij slaat aan toe zegt, dat begrijpt u. Luistert nu naar alle Maranatha, als het woord Maranatha maar doorkomt, dan luistert hij al. Dat is ook niet altijd even verstandig misschien. Maar hoe dan ook, zover hoeft het bij jou niet te zijn, maar jij en ik worden wel, als we dit zien, uitgenodigd, denk ik, om door de Heer Jezus gestuurd te worden naar al die mensen die hiervan niet horen. En probeert u het dus. Nou, dan moet u toch bij de bron zijn. Ja, waar ontmoet u dan de christen? Nou, misschien in hier, misschien wel op een open doorsdag. Ik noem maar even wat, hoor. Want dat is ook misschien wel aanstaande zaterdag, als ik het goed heb uit mijn hoofd. Of daar, of ginds. Ergens mag je dus mensen ontmoeten. Ga je daar naartoe? Nou, je gaat er ook naartoe voor dat doel. Maar je gaat je toch afvragen hier waarom. Waarom zou ik dan hier mogen zijn en niet van u vertellen? Die knecht is op pad gegaan en ontmoet daar een mevrouw die zegt, ik ben die en die en ik kom uit dat en dat gezin. Het hele merkwaardige is, dat heb ik vandaag nog een paar keer gelezen, en ik wil het wel zeker hebben dat ik dat scherp zag. Die praat eigenlijk over haar moeder. Milka heeft gebaard. Weet u wel, dat was de vader van Rebecca. Maar Milka heeft gebaard. Dus het woord Milka komt ook al eerder voor. Misschien mag u dat eens een keer vergelijken met de taal van het boek Hooglied, waar sprake is van het huis van mijn moeder. Het huis van mijn vader is wel bekend, Johannes 14, gelukkig. Hè? Het huis van mijn vader met de vele woningen. Hou vast. Maar het huis van mijn moeder is wat minder bekend. Want dat is de plek waar gelovigen normaal bivakeren. En daar bracht de bruid uit Hooglied de bruidegom in het huis van haar moeder, hoofdstuk 8. Maar daar heeft ze ook al gezegd, daar was het niet altijd even makkelijk, want de broers van mij, die waren ook in dat huis van die moeder, die hebben haar onder druk gezet en ze kwam niet toe aan zichzelf, ze moest dus harde slavenarbeid doen. Dus ook die beeldspraak zit daar in dat boek Hooglied ook heel bijzonder al verstopt. Maar zij brengt de knecht in het huis van haar moeder. En die knecht krijgt gelegenheid om uit te pakken, om uit te delen, en om te vertellen. Nou, dat is nu precies wat u mag doen. U mag uitpakken. U mag de schatten. U mag het mooie, het prachtige, het waardevolle van het komen van de Heer Jezus. En uw plaats in de hemel en uw plaats in het huis van de Vader. En de bruiloftzaal en alle elementen die daarmee te maken hebben, die mag u etaleren. U mag uw schatten, uw rijkdommen, u bent gezegend met alle geestelijke zegening. En uit die enorme hoeveelheid schatten mag u etaleren, mag u iets vertellen. Ja, dan moeten ze wel hun mond houden natuurlijk. Ja, dat is voor Hollanders ontzettend moeilijk, dat weet ik. Maar misschien mag u. Maar u mag ook iets erbij zeggen. U mag ook vertellen hoe de rijkdommen van de Vader zijn. En dat hij al die rijkdommen, al die schatten die hij heeft, aan zijn zoon heeft nagelaten. En dat die zoon, in dit geval is dat Isaac natuurlijk, maar dat hij in de zoon van de erfgenaam ziet met al die schatten. U mag vertellen. En u mag uitdelen. Nou, op een bepaald moment staat Rebecca, die geïnteresseerd was, helemaal in het nieuw, helemaal in de tooi van Isaac. Ik heb 20 keer geroepen, ook als om een bruiloft. dan mag de bruidegom, die mag helemaal niet zien hoe mooi die jurk eruit ziet van de bruid. Want dat hoort dan niet zo of zo. Ik weet niet of dat altijd zo stringent wordt doorgevoerd, maar dat werd mij wel gezegd. Maar die bruid van Isaac, ja, die komt eraan op een bepaalde dag. Maar het waren kleren die hij zelf had, die had hij zelf meegegeven. Hij had aan die knecht die kleren mee, die koffers met kleren, die kwamen uit de tent van Abraham en van Isaac. Uit die tent kwamen ze. Nou, met heel veel kastruimte. Nou ja, vult u maar in een tent. Hoe dan ook. Rebecca staat in de tooi van Isaac. En zij draagt de sieraden van Isaac. De ring en de oorringen en alle sieraad die gegeven is. Prachtig. En ze gaat de vraag krijgen, wil je met die man mee? Ze zegt, ja, ik wil met die man mee. En die man die zegt, dan ga ik morgen vroeg direct weg. En ze zeggen, blijf nog een dag of 10? Nee, zegt die man. De knecht, ik niet. Ik blijf niet voor de gezelligheid nog een dag of 10. Dat heb ik niet. Mijn opdracht is om zo snel mogelijk in de richting van mijn heer te gaan. Dan gaat hij. Wil je met haar mee? Ja. Wil je morgen vroeg direct? Ja, ik ga trekken. En dan vind je dat schitterende van een beslissing nemen. En die beslissing nemen is essentieel. Gaan we nu richting de Heer Jezus? Willen we dat doen? Willen we er alles op zetten om zo snel mogelijk bij hem te komen? En dat is gebeurd. Dat is de tocht van de kamelen door de woestijn. En wat blijkt, Isaac is die kant op gekomen. Die is al tegemoet gekomen. We zullen hem ontmoeten. De Bijbel vertelt u heel precies dat de gemeente op weg is naar de Heer Jezus. En dat de Heer Jezus een moment gaat kiezen dat hij richting die gemeente gaat. En dat er een ontmoeting ergens daartussenin zal plaatsvinden. En dat we door hem dan in het huis van de Vader worden gebracht. Die geschiedenis van Genesis 24 is een prachtige illustratie van een bruid die kiest voor de bruidegom die ze nog nooit gezien heeft, waarvan ze alleen maar gehoord heeft, waarvan ze wel de sieraden en de kleren heeft. Ze heeft alles en ze gaat en ze wil dat ook graag. En die knecht vertelt ook nog onderweg hoe dat allemaal in zijn werk gaat. En maar praten. Nou, die knecht van Jahweh is vanavond bezig om u warm te krijgen, om u langzaam maar zeker zover te krijgen. U zegt, die kant willen we op. We willen ons niet langer laten ophouden door al het gedoe en alle discussies. Nehemia is een heel bijzonder Bijbelboek, dat weet u. Als het gaat om praktische dingen. In het Nehemia-boek is Nehemia bezig met een enorme klus om Jeruzalem weer van muren te voorzien. En dan komen de tegenstanders, we moeten een conferentie beleggen. Verdraaid. Alsof ze in Den Haag een nieuw woord hadden uitgevonden. We moeten een commissie benoemen. Oh ja, ze doen niet anders. Nou, ze moeten een conferentie hebben. En Nehemia zei, ik kom niet, want ik heb een groot werk te doen. En ik kan niet, ik laat het werk niet in de steek. Ik moet werken. Ik herinner me nog dat broeder Henk Blok. U hebt hem ooit gekend. Misschien einddirecteur van het Zoeklicht. Ook een poosje directeur van het Zoeklicht geweest. Had ook een drukkerij in Dieren. Ik zeg dat alleen maar om te zeggen wie dat is. Een vriend geworden. Die schreef mij een brief. Ik hield me bezig met allerlei conflicten in de Achterhoek. Nou, er was zoveel gedoe. En van de ene club naar de andere club. En van de ene bespreking naar de andere. Hij schreef, daardoor je moet ophouden. En hij vertelde een verhaal van zijn vader. Die had hij met een enorm archief. En dat was bij hem in huis gekomen. En hij wist niet wat hij ermee moest. Zijn vader zou het uitzoeken ooit. Al lang overleden en heeft nooit iets uitgezocht. Op een zaterdag heb ik dat naar een lege sloot, een droge sloot gekruid met een kruiwagen. En het was tamelijk windstil. Toen heb ik de fik erin gestoken en al die paparazzen en al die verhalen en al die beschuldigingen en alles in de sloot. En daarbij die sloot, dan heb ik tegen de Heer gezegd, Heer, ik zal als ik verder mag één keer zeggen wat ik ervan vind. En daarna ga ik door met mijn werk. Daardoor, je moet ophouden met steeds maar weer naar de conferenties, naar die... Vertel van hem. En vertel niet langer over die prut. Ik vind het zo wijs. Ik heb hem daarvoor bedankt. Ik had een hele fijne band met hem. We doen elkaar vriend. Maar zo'n broeder, dat is nou iemand die zegt, niet laten ophouden. We worden vandaag continu opgehouden. En dan is het dit. En dan is het een conflict. Of dan dreigt die niet meer helemaal mee te gaan. En dan moeten we weer een compromis zoeken. We moeten allemaal weer die slotverklaring zien te krijgen. Is iedereen het mee eens? En waar al die argumenten gebleven zijn, niemand weet het. Misschien begrijpt u mijn taal. Laat nu deze avond zo zijn dat u zegt, we willen naar de Heer Jezus. We willen die kant op. De bruidegom komt. Waarom zijn we dan niet bezig daarmee? Waarom dan de discussies over? Vult u nu maar een aantal dingen in, ook van vandaag. Het gaat over hem. Als het niet over hem gaat, nou, dan gaat het waarschijnlijk over onszelf. En dat betekent dat ik moet meer worden aan de gang ben. En niet meer, hij moet meer worden. Misschien een beetje beschuldigend, maar ik ga naast u zitten. Ik ga niet boven u zitten. Ik wil zo graag dat de gemeente weer een gemeente wordt, een bruidsgemeente wordt, verlangend naar de bruidegom, op weg naar de bruidegom. En de knecht van hem, dat is de Heilige Geest, voor zover ik het zie. Maar u mag ook een ander woord, maar ik denk dat je dat met vrijmoedigheid mag zeggen. Dat de knecht van de Heer ons die kant op wil duwen. En mee wil nemen, die kant op wil. En dan wordt dit onderwerp een super onderwerp. En dan komen er nog veel meer dingen. Maar dit is van voor vanavond. Ik hoop dat u verlangen krijgt om naar hem te gaan. En om hem te zien. En hij heeft verlangen naar u. En als je die ontmoeting van Isaac en Rebecca een beetje volgt. Hoe zij zich sluiert voor hem. Zegt, ik ben voor u, geheel voor u. En hij, Isaac, haar brengt in de tent van zijn moeder. Die was inmiddels overleden. Sarah was overleden. Dan vindt u daar een hele mooie illustratie. In uw Bijbel. Een prachtige illustratie van wat we vandaag eigenlijk zouden moeten doen. Nou, ik hoop dat de knechten van Yahweh op pad gaan. En misschien ben jij dat. Nou, nu. Of was je dit al? Dat je vertelt voor hem. In Zwolle stierf een vrouw. Ze had ooit gevraagd om de begrafenis te doen. Ik heb het ook gedaan. Niemand, familie was er niet. En ik was daar met de uitvaartverzorger in dat huisje van haar. En er stond een klein tekstje op de schoorsteenmantel. Perhaps today. Misschien vandaag. Wat zou ze daar nu mee bedoeld hebben, zegt die uitvaartverzorger. Ik zeg, dat weet ik, zal ik je vertellen. Ik weet het heel precies wat ze daarmee bedoeld heeft. Het komt uit Amerika waaien, dat weet ik wel, maar daarom is het ook in het Engels. Maar misschien vandaag. Nou, je zou eigenlijk zo'n klein tekstje moeten maken en op de schoorsteenmantel van uw open haard, dat is ook weer verboden vandaag. Sorry hoor. Laat maar ergens zou u het nog neer willen zetten. Misschien komt de Heer Jezus vandaag. Heer Jezus, kom alstublieft. Amen. Ik wil danken. Vader, dank u wel. Dat u ons zo laat kijken naar de Heer Jezus. Dat u ons laat zien dat er een bruidegom is. En dat u ook wilt dat er een begeerte in ons hart is naar hem toe. We willen u danken dat u knechten hebt die u uitstuurt om ons warm te maken. Om met die knecht mee te gaan richting de bruidegom. Dank u wel dat u ook aan ons vraagt of we dat zouden willen. Wilt u met die man meegaan, was de vraag voor Rebecca. En ze zei, ja, ik wil trekken, ik wil meegaan. We willen u danken dat u zo naar ons toe komt en ons ook die kant op wil buigen, ook de volgende avonden. We willen u danken en eren. Vader, wat bijzonder dat u door uw woord en door uw Heilige Geest tot ons hart wilt spreken en ons warm wilt maken voor de Heer Jezus. En wat is een geweldige vreugde om bij hem te zijn en met hem verder te mogen trekken tot uw eer, Vader. En wat zult u genieten van die bruiloft van het Lam. Als we u sprekend mogen invoeren bij die bruiloft, dan zult u zeggen, ja, zo heb ik het bedoeld. Dat was mijn plan. Al voordat er iets was, ook voordat er iets misging. Maar dit was mijn plan. Om mijn zoon te laten vergezellen van iemand die bij hem hoort en bij hem past. Die hem completeert. Die twee eenheid gaat maken. We willen u daarvoor danken. In de naam van de Heer Jezus. Amen.